bij de derde aflevering van De Morbide Sisters. Een podcast over moord.
Mysterie. Ik moest even denken, wat was er bij?
En meer. Dat gaan we niet opnieuw doen. Dit laten we de volgende keer zetten. Mijn naam is Evelien.
En ik ben Kelly.
Moest je daar niet over nadenken?
Nee, mijn naam is het wel. Ja, ja. En die is natuurlijk al een tijdje hetzelfde, hè?
Oh,
dat scheelt.
En ik ben Tessa.
Ik wou net vragen, wie ben jij dan?
Wat doe jij hier? En we zijn naar een leuk verhaal gaan luisteren.
Ja, want ik ben super enthousiast. Ik mocht net al niet te veel vertellen, want ik ben erg enthousiast over het verhaal. Hadden jullie al gespiekt wat de titel was?
Nee, ik heb een keer niet gespiekt.
Oké.
Okay. Oh, maar weten dan luisteraars al wel wat de titel is?
Ja.
Ja, dat staat er als titel, voordat ze klikken.
Ja, want ze moeten wel iets weten natuurlijk.
Dus luisteraars, jullie weten nu meer dan wij.
Ja.
En ik ben echt super benieuwd naar hoe jullie gaan reageren op dit verhaal.
Ik zei dat ik niet heb gespiekt. Ik ben dus echt iemand... Als je tegenover mij in de trein zit en je leest een krant... dan lees ik de krant op de kop met je mee. Dus het is heel moeilijk om nu niet mee te kijken of even niet uit bent. Maar ik doe het niet.
Vorige keer hadden we het over een vrouwelijke seriemoordenaar. En de keer daarvoor hadden we het over Nederlandse seriemoordenaars. En dit keer doen we geen seriemoordenaars. Dit keer doen we het anders. Niet in Nederland, niet in Amerika, maar in Engeland.
Oh, love it!
Speciaal voor Kelly. En niet zomaar in Engeland, in Londen. En het is een spookverhaal. En niet zomaar een spookverhaal. Yeah. Het is een poltergeist.
Love it.
Een klopgeest. Ik ga jullie zo meteen het hele verhaal vertellen. Maar ik wil eerst even benoemen welke bronnen ik heb gebruikt. Want de tijdlijn die ik heb gebruikt komt van een artikel van de website higgypop.com. Of dat zal vast heel erg legit zijn. En ik heb ook natuurlijk weer documentaires bekeken. Ik heb een BBC Scotland reportage gekeken. En volgens mij komt die uit 1977. Die is echt vlak toen dit allemaal gebeurde, is die geschoten. En ik heb een documentaire Interview with the Poltergeist uit 2007 bekeken.
Hoe dan?
Nou, het kan, Tessa. Okay. Het verhaal zal laten blijken dat het kan. Oh ja, die laatste, dus Interview with the Poltergeist, is iets meer sceptisch. Die laat iets meer allebei de kanten van het verhaal zien. De bronnen die ik heb gebruikt staan gewoon weer in de show notes. Zijn allemaal terug te vinden. Oké, dus de zaak waar ik jullie over ga vertellen staat bekend als de Enfield Poltergeist. En het is, naar het schijnt, de meest bekende en ook de meest gedocumenteerde zaak van een poltergeist die er is. Dat ga je straks ook wel terug horen in het verhaal namelijk. Ondanks dat het dus supergoed gedocumenteerd is, er zijn heel veel sterke meningen over. Of het nou een hoax is, of het nou echt gebeurd is. En daar wil ik op het einde met jullie over praten. Dus vandaar ook dat ik zoveel mogelijk het verhaal in één keer vertel. Ja. En op het einde kunnen we het dan een beetje nabespreken. Het verhaal begint in augustus 1977 en het eindigt in het najaar van 1979. Dus ongeveer 2 jaar lang. Het heeft zich afgespeeld aan 284 Green Street... in het stadsdeel Enfield in Noord-Londen. En dat is een huis. Het is niet zomaar een huis. Het is een huis gebouwd door de gemeente van Londen. En het is echt een sociale huurwoning. Dus de mensen die daar woonden, waren ook echt... Dat was een arbeidersfamilie. Die had het niet heel erg breed. Het bestond uit een alleenstaande moeder, Peggy Hodgins. Ze had 4 kinderen, waaronder de 13-jarige Margaret, de 11-jarige Janet en de 7-jarige Billy. En er was ook nog de 10-jarige Johnny, maar die was afgeschreven naar een of ander internaat. Want hij had speciale dingen. Okay. En ik vermoed een beetje dat hij gedragsproblemen had of dat hij mentale problemen had. Nee. Maar die leefde niet thuis. Okay. Dus de 3 kinderen die thuis wonen waren echt de 2 dochters en het jongste broertje.
Het zou ook wel de perfecte leeftijden voor een horrorfilm zijn.
Ja, eigenlijk net iets jonger.
Nee, dit zijn echt de perfecte leeftijden. Ja, ja absoluut. Dus het begint dus in augustus. En in de maand augustus was er al een paar weken dat er vreemde activiteiten waren in het huis. Vooral veel geklop, veel gebonk, veel geluid wat ze hoorden. Dat was al een tijdje gaande. Maar op 30 augustus werd het ineens veel erger. Want toen claimde de 11-jarige Janet dat het bed van de 7-jarige Billy uit zichzelf begon te bewegen. De volgende dag, rond 9:30 in de avond, hoorde Peggy heel veel lawaai uit de slaapkamer van de kinderen komen, van de meiden. En toen ze kwam controleren bij de kinderen, bleek dat de ladekast die bij de muur stond, uit zichzelf bewoog. En zij probeerde die telkens terug te duwen tegen de muur aan, maar het voelde alsof een onzichtbare kracht tegen aan het werken was. Dus het lukte haar niet goed om die ladekast op zijn plek te duwen. Dit was wel een beetje op het moment dat Peggy dacht van, nou, laten we eens uit het huis gaan.
Ze trokken
in. Ja, precies. Ze had zoiets van, nou, nu is het klaar. Dus zij is naar de buren heen gegaan, de Nottinghams. Daar is ze aangebeld en Vic Nottingham deed open. De buurvrouw heette ook Peggy, dus lekker verwarrend voor het verhaal.
Ja.
Want je hebt dus Vic Nottingham en Peggy Nottingham. Peggy Hodgson deed dus het verhaal van, nou, dit is het gaande in ons huis. Dus Vic dacht, laat ik eens in mijn eentje een kijkje gaan nemen. Hij was namelijk dakdekker, had best wel wat ervaring met constructie. Dus hij dacht, er zal vast iets in het huis zitten wat ervoor zorgt dat je heel veel geluiden hoort en dat dingen uit zichzelf gaan bewegen.
Ik hoor ook veel geluiden, maar dat zijn meestal mijn bovenburen die hard de trap opstampen.
Ja, precies. Maar dat is ook leven in een huis waar andere huizen omheen staan.
Ja.
Vic die ging een kijkje nemen, dus die ging door het huis heen lopen op zoek naar de oorzaak. En ook hij werd, gedurende dat hij door het huis heen liep, werd hij gevolgd door geklop wat hij overal vandaan hoorde komen. En hij kon niet echt plaatsen waar dat geklop vandaan kwam. Nogmaals, hij was schijnbaar alleen in huis. Peggy, de buurvrouw, die besloot om de politie te bellen. Rond 1 uur 's nachts kwam de politie aan om toch een huisbezoek te doen. Ook om te controleren, oké, maar wat is er dan aan de hand?
Ja.
Ook de politie hoorde vreemd geklop. Sterker nog, Carolyn Heaps, de politieagenten, vrouwelijke politieagenten, constable, die zag een keukenstoel die voor haar stond, die in 1 keer plotseling werd verschoven voor een paar meter. Dus Carolyn dacht, wat de hel. Dus die ging checken natuurlijk. En weer kon niks vinden. Kon geen oorzaak vinden. Maar ja, er was geen misdaad gepleegd. Dus de politie kon verder niks doen. Dus die moest weer gaan. Dus dat stond ook ergens in een van de documenten.
Ja, hele slechte grap. Je kunt hem afmaken. Maar wie bel je in dit geval?
Who are you gonna call?
Precies.
Nou, dat komt later. Wow. Inmiddels zijn we in september. 4 september waren weer allerlei rare dingen wat plaatsvond in het huis. Maar Peggy besloot dit keer om contact op te nemen met de krant Daily Mirror. En die had dus kort verteld van, nou, dit is gaan in ons huis. En Daily Mirror dacht van, nou, dit is interessant. Er komt een fotograaf en een journalist naar jullie toe. En de fotograaf was Graham Morris. En de verslaggever, journalist, was Douglas Benz. Toen Benz en Morris aankwamen, waren Peggy en haar kinderen weer bij de buren. Want die trok het weer niet in huis. Dus zij, Benz en Morris, besloten om dan zelf maar nacht te blijven slapen in het huis. Die hebben niks vreemds meegemaakt. Die hebben echt, het was niks aan de hand. Dus op een gegeven moment dachten die van, ja, er is niks aan de hand. We gaan de familie weer ophalen. Jullie kunnen gewoon weer thuis slapen. Op het moment dat de familie weer in huis kwam, ging het weer los. Kwam weer geluid en vooral een ineens schoot er een random Lego blokje naar het hoofd van de fotograaf. Dus die waren inmiddels...
Als je waren gelukkig nog wel.
Ja, ze waren
niks
nog wel.
Niks makkelijker als zij weglopen.
En er is helemaal niks. Nee, dus het was wel maar echt op het moment dat de familie echt een seconde dat ze binnenstapte, gebeurde er weer van alles. Maar die waren er dus wel bij in dit geval.
Okay.
Volgens mij geloofde die ook wel echt heel hard erin. Maar van hun kun je dus wel wat dingen online vinden.
Ja.
Ja, naar aanleiding van deze gebeurtenissen, want ze geloofde er wel in, kwam de senior journalist langs. Want die kan natuurlijk ook een kijkje nemen. En hij besloot vervolgens om contact op te nemen met de Society of Psychical Research, oftewel de Vereniging voor Paranormaal Onderzoek.
Bestaat dat? Dat?
Ja. Die heb je gewoon in de UK.
Ik blijf me ook verbazen. Soms zie je ook weer op het internet een expert over en dan denk je, is dat een baan?
Aliens.
Ja.
Ancient aliens.
Ik heb echt een carrièrekans gemist.
Okay, vanuit deze vereniging werd Maurice Gross gestuurd. En Maurice was van oorsprong elektrotechnisch ingenieur. Maar hij sloot zich aan bij de vereniging nadat hij zijn dochter had verloren.
Huh.
Dus er zit wel een beetje een emotionele connectie voor hem.
Je hoopt natuurlijk dingen.
Ja, om contact te leggen met zijn dochter. Maurice heeft heel veel tijd gespendeerd bij de familie. En die is heel vaak ook thuis verbleven, ook blijven slapen. Zo heeft de familie echt heel goed leren kennen. En hij omschreef Margaret, de oudste dochter, die dus destijds 13 was, als een nerveus kind. En de 11-jarige Janet omschreef hij als heel erg intelligent, extravert en lenig. Gewoon een hele leuke, spontane meid. Hij kende verder natuurlijk alleen Billy. En Billy was gewoon heel rustig. En Johnny was natuurlijk een beetje buiten beeld. Want die was
die niet mee.
Die doet niet helemaal mee. En eenmaal aan het begin, toen hij bij hun kwam, toen adviseerde hij Peggy al om een dagboek bij te houden met alle gebeurtenissen wat er plaatsvond en zo. Zodat ze, weet je wel, om te documenteren ook.
Ja.
En op 8 september was Maurice aanwezig in het huis, weer met journalisten van Daily Mirror. Toen rond 1 uur 's nachts er weer allemaal geluid uit de kamer van Janet en Margaret kwam. Toen gingen zij natuurlijk checken wat er dan aan de hand. En toen zagen ze dat een stoel, die eerst in de ene hoek van de kamer stond, was geëindigd aan de andere hoek van de kamer op de kop. En de kinderen waren echt vast in slaap, zeggen zij. Dus Maurice, die op basis hiervan, dacht hij van, oké, ik denk wel dat er echt iets aan de hand is. Dus hij besloot echt, we gaan dit verder onderzoeken. Volgens hem, toen hij ook ging uitleggen van, ja, ik denk dat jullie met een poltergeist te maken hebben, Hij claimt dus dat Peggy en de kinderen echt geen idee hadden wat dat was. Die het echt voor het eerst hadden gehoord van een poltergeist, wat is dat dan? Bla bla bla. Dus voor hem was dat ook echt een teken van deze mensen weten helemaal niet wat er in hun huis aan de hand is. Kwam natuurlijk weer heel erg over van dit is heel echt, dit kun je niet faken.
Ja. Weet je wat ze dan wel dachten? Of gewoon iets?
Dat van ja, we worden gewoon lastig gevallen. Ja. Heel nuchtere familie op zich hoor. Okay. Als je beelden van hun ziet, van, ook van die tijd. Maar heel erg van ja, dat is er aan de hand.
Niet zo'n typische horrorfilmfamilie.
Nee, helemaal niet. Nee, maar het is ook echt een arbeidersfamilie in Noord-Londen. Dus het is ook echt van, ja, dan hoor je geklopt, dat heb je soms, ja. Ja, het is irritant. Ja, wat doe je eraan? Ja, blijkbaar niks. Op 10 september kwam het verhaal van de familie voor het eerst in de media. Namelijk op de voorpagina van de Daily Mirror, uiteraard.
Of course.
En naar aanleiding van dat artikel kwam er meer media-aandacht. Waaronder van een radiostation. En Peggy heeft diezelfde avond nog een interview daarvoor gedaan. Maar echt wel laat in de avond. Volgens mij is ze zelfs 2 keer een interview gedaan. En diezelfde nacht kwam ook Rosalind Morris. Volgens mij niet gerelateerd aan Graham Morris van net. Maar Rosalind Morris van de BBC Radio 4 kwam ook langs. En die heeft ook bij haar bezoek een stoel zien bewegen en het bed zien schudden. Ook zij heeft Peggy en Maurice geïnterviewd en haar reportage is ook de volgende middag uitgezonden. Dus in de korte tijd best wel wat media-aandacht. Ja. Dag later, dus we zitten nog in september, arriveerde Guy Playfair. Hij was ook lid van de vereniging waar Maurice lid van was. En Guy was journalist en schrijver en hij kwam ook echt om Maurice bij te staan. Dus zij waren samen het onderzoeksteam die dus ging onderzoeken wat er daar aan de hand was.
Ja.
Eind september was het weer zo erg raak dat Peggy met haar kinderen uit huis is gevlucht. En dit keer is ze naar haar broer heen gegaan, John Burkham. En hij woonde echt heel dichtbij, slechts een paar deuren verderop. Met zijn vrouw Sylvia. Daar is Peggy dus met haar kinderen heen gegaan. En toen Sylvia thee aan het zetten was, verscheen er plotseling speelgoed voor haar gezicht. Wat ineens viel op het aanrecht, bij haar thuis.
Dus dit was voor het eerst.
Ja, dus dit was voor het eerst dat er iets buiten het huis om gebeurde. Wel weer gelinkt aan de familie, maar wel echt buiten het huis. Interessant.
Yeah.
Op 22 oktober kwam Rosalind Morris nog een keer langs, weer voor een bezoek. En dit keer had zij zelf opnameapparatuur meegenomen. En daarmee is ook onder andere het geklop opgenomen. En nou, ik had al heel vaak over het geklop gehad. Daar heb ik ook een audiofragment van. Ik heb meerdere audiofragmenten.
Leuk!
Wel een disclaimer, want het geklop wat ik laat horen is niet van Rosalind Morris opname. Maar dit komt van de BBC Scotland reportage. Ik heb een audiofragment van het geklop tijdens een interview met Janet en Margaret. Dus je hoort zo meteen Janet praten. Er wordt haar wat vragen gesteld en op een gegeven moment hoor je wel wat meer.
And how did this start?
Well, one night Mr. Gross was talking about it about 8:30. He said, all we need now is a voice to talk. And that night I went to bed. I can't remember exactly what happened.
What's that knocking?
Yeah, that's, can hear it now. I was doing that yesterday morning and Peggy was on her own. So she came in to us, because it wasn't her, she came in. We sat together and we heard it. And I counted down my knocks and there was 14 altogether. And it's doing it again now.
Dus net hoorde je ook nog Margaret praten. Ja. Goeie accent hebben ze, hè?
Ja, lekker.
Nogmaals, Janet is dus 11, Margaret is 13. Ik zou echt aanraden om die beelden te bekijken. Super interessant, ze zitten super casual op de bank. Janet valt een keer stil en zegt... Ja, dat is een knocking. Dat is blijkbaar doodnormaal.
Heel logisch, ja.
Een week later, dus we zijn inmiddels eind oktober 1977, werd de familie door de gemeente een weekje op vakantie gestuurd naar Clacton-on-Sea. En de hele familie ging hierheen, inclusief broertje Johnny, die op dat moment ook vakantie had. En de reden dat ze even weg moesten was omdat door alles wat gebeurde in huis, was vooral Janet het meest getroffen. En zij kon bijna niet meer slapen en op school ging het dus heel erg slecht. Peggy had de gemeente gevraagd of ze niet een ander huurhuis konden krijgen. Dat kon absoluut niet, maar ze konden wel een weekje weg op de kosten van de gemeente.
Oh ja, beetje tevreden aan.
Precies. En op de dag toen de familie terugkwam, besloot Maurice, dus van die vereniging van paranormaal onderzoek, om contact te leggen met de poltergeist. En hij vroeg de poltergeist te communiceren door middel van geklop. 1 klop voor ja, 2 keer kloppen voor nee. Oh, sorry. 1 klop voor nee, 2 keer kloppen voor ja. Makes no sense to me, maar goed. En dat ging eigenlijk best wel goed, dat geklop. Totdat de entiteit besloot om een vraag te beantwoorden met 3 keer kloppen.
Ja!
En toen Maurice dacht echt van, doe jij nou? En hij zei ook echt van, ja, ben je een grap met mij aan het uithalen? En ineens was er een doos met kussens. Het vloog in 1 keer uit de lucht, recht in zijn gezicht. Nou, wat een mazzel dat het een doos met kussens was.
Ja. Dat ook legelboekjes.
Ja, dat doet aanzienlijk meer pijn.
Zeker.
Maar nou, het is wel echt een poltergeist. Hè? Een beetje vervelend persoon. Nee, persoon, entiteit. Guy, dus de andere researcher van het duo Maurice en Guy, die besloot om een Argentijnse helderziende, Eduardo Balanowski, langs te laten komen. Oh ja, half als een opmerking. Er komen er meerdere mediums en helderzienden en zo voorbij.
Tuurlijk.
In dit verhaal, waaronder een Nederlander. Die heeft wel een grote rol.
Ah.
Nou ja, vind ik dan. Maar Eduardo die kwam dus langs en hij liep met een magnetometer door het huis om onregelmatigheden op te sporen in het elektromagnetische veld rondom Janet en Margaret. Want het was nu al best wel duidelijk dat het meeste zich rond die twee afspeelde.
Ja.
En terwijl hij dit deed, werd Janet's kussen 2 keer door haar slaapkamer gegooid, uit het niets weer. Eduardo die constateerde ook dat er een verandering was in de waarde van het elektromagnetische veld. Op 12 november... Nadat Janet om 5 uur 's ochtends uit haar bed was gegooid, samen met haar matras.
Oh, fijn.
Besloot Peggy om zelf te communiceren met de entiteit.
Yeah.
Dat deed ze doordat ze al over hun huis als een random pen en papier neergelegd. Maurice had haar geadviseerd van dat moet je doen.
Yeah.
Want dan heeft de poltergeist gelegenheid om je bericht achter te laten. Dus, maar dit was wel het moment dat Peggy dacht van nou, ik ga nu ook echt vragen van wil je een bericht aan mij schrijven?
Yeah.
Nou, 5 minuten later. Hij is vrij punctueel, vond zij een briefje bovenop de koelkast waarop stond... Ik blijf in het huis, laat niemand anders het lezen of het zal je vergelden.
In het Nederlands?
Oh.
Sorry.
Absoluut in het Nederlands.
Daarom kwam er ook een Nederlands medium
aan. Ja, alles stort nu, ja.
Nou, komt goed. Dit was dus halverwege november. Eind november op een avond wilde John, dus Peggy's broer, op een avond checken hoe het met zijn nichtjes ging. Toen hij de kamer binnenkwam, zag hij Janet slapend over haar radio op een ladekast. In een hele rare houding. En op dat moment was er weer een fotograaf van de Daily Mirror aanwezig.
Oh, wat handig.
Onze welbekende Graham Morris. En die heeft hier ook een foto van gemaakt. Dus daar is ook echt, er is ook footage van dat dit was gebeurd. En het vreemde is aan dit, is dat eerder die dag had Janet van de huisarts 10 milligram valium gekregen. Omdat zij een soort epileptische aanval had gehad. Een hele zware aanval gehad. Dus ze wilde haar kalmeren. Dus zij was echt blijkbaar,
knock-out.
Schijnbaar, zou ze echt knock-out zijn geweest. Dus vandaar ook dat het een heel ding was dat ze daar werd gevonden. En een paar dagen later, toen Maurice weer aanwezig was, vond hij Janet 2 keer slapend onder haar bed. En later werd Janet weer met haar matras op de grond gegooid. Om vervolgens in een andere hoek van de slaapkamer te eindigen. Waar ze echt weer compleet knock-out was. Tussentijds is ze elke keer op haar gecheckt. Dus hebben ze haar gecontroleerd. Ze sliep elke keer, kwam ze weer terug, lag ze weer op een hele random, een andere plek. En een tijdje later bedoel ik dan echt 20 minuten later of zo mee. Nou, oké, dat kan. Ik heb ook dat ik slaapwandel. En de volgende dag kwam er weer een helderziende langs. En dit keer was de Braziliaan en hij heette Luis Gasparetto. En hij zorgde vooral voor spirituele hulp. En hij heeft ook echt tijdelijk voor wat verlichting gezorgd in het huis. De familie had hier geen idee. Maar het was spirituele hulp en dat is het enige waar ik kon winnen.
Okay.
Maar wat hij dus wel kon en waar Janet heel erg van onder de indruk was, was dat Louise, die kon met gesloten ogen in een soort transachtige staat hele goede tekeningen maken. Duurde dan ook niet veel later, voordat Janet ineens zelf dat soort tekeningen produceerde. Er waren er 9 in totaal en ik kan de tekeningen het beste samenvatten als dood en verderf. Het waren niet de meest prettige tekeningen die een 11-jarige kan maken.
Oh, maar de poltergeist deed tot nu toe nog gewoon best een beetje echt zo'n
grappig. Ja. Ja, dat is toch ook een klop geweest.
Dus. Ja, qua jongen.
Ja. Oké, en dan ergens gaan we dan naar december. Nogmaals, dit is nog steeds in hetzelfde jaar. Ergens begin december werd na 1 uur 's nachts Janet weer uit haar bed getrokken. Alleen dit keer voor het eerst belanden ze buiten haar eigen slaapkamer. Peggy zag dat de slaapkamerdeur open ging. En Maurice vond Janet, die nog steeds sliep, onderaan de trap met haar hoofd zo naar beneden.
Oh.
Ja, kan gebeuren.
Ja.
Het wordt steeds erger, hè? Dat is een beetje, het wordt steeds intenser. Mm-hmm. Dus 2 dagen later besloot David Robertson, een student van Maurice en Guy, om zich ook aan te sluiten bij het duo, het research duo. Dus nu is het een research trio. En op 10 december kwamen er nog 2 leden van hun vereniging langs voor een huisbezoek. Het gaat hier om Dr. John Biloff. En hij was hoofd van de psychologieafdeling van Edinburgh University. En ook Anita Gregory van North London Polytechnic kwam langs. Toen zij er waren, besloot Maurice om weer contact te maken met de poltergeist. Want ja, moet je toch regelmatig doen. Wat Maurice vooral wilde, was dat de poltergeist zijn stem liet horen. Dus dat er echt voor het eerst gepraat zou worden. Nou, dus weer, dat contact maken, dus echt heel erg van, hey, laat jezelf horen. Weet je wel, ik wil gewoon dat je praat, bla bla bla. Best wel, zoals je dat normaal ook met iemand zou doen.
Uh-huh.
En eerst hoorden ze vooral alleen wat gefluit en geblaf. Maar daarna kwam een hele rauwe, grove, mannelijke stem uit de 11-jarige Janet.
Echt?
Ja.
Oh mijn god.
En de stem identificeerde zichzelf als Joe Watson. En dit hele gesprek met Joe Watson is opgenomen door Maurice op tape. Ik heb een audiofragment uit de documentaire Interview with the Poltergeist. Waarin je hoort dat Maurice dus probeert contact te leggen met de poltergeist. En op een gegeven moment hoor je een stem. Nogmaals, je moet het echt gaan kijken. Maar dat komt dus schijnbaar uit Janet.
Heel benieuwd.
I challenged it to talk.
Let me hear you say my name. That's not my name. No. Now, say Dr. Beloff. Come on. Come on, say it for me, Dr. Beloff.
Ja, dus die dokter, Beloff. Dat, dat kwam dus uit Janet. En dat was dus schijnbaar Joe Watson.
Het klinkt ook inderdaad wel echt als hoe je denkt dat een geest of zo zou klinken.
Heel erg, ik heb dit heel erg van een exorcistje. Maar straks, kaks, nou, dit knippen we eruit.
Of niet.
Maar wat ik vooral heel komisch vond was... Can you say my name? Woof! That's not my name. Dat is precies wat ik ook zou doen. Daarom wilde ik dat fragment ook laten horen. Oké, dus 3 dagen later besloot ze om weer contact te maken met de poltergeist. En ze kregen ook weer contact.
Was Janet er?
Ja, het ging weer via Janet. Maar dit keer hadden ze geen contact met Joe Watson, maar met Bill Wilkins.
Oh.
Ze vroegen aan Bill van, hoe ben jij gestorven? Kun je wat vertellen over je dood? En Bill vertelde dat hij voor zijn dood blind was geworden en vervolgens een bloeding had. Ik denk een hersenbloeding. En hij is in zijn slaap gestorven terwijl hij in een stoel zat die in de hoek van de woonkamer stond. Nu moet ik wel iets belangrijks vertellen. Het schijnt dat Peggy het meubilair van de vorige bewoners heeft overgenomen. En de vorige bewoner was Bill Wilkins.
Ja.
Zij heeft al het meubilair laten staan. Zo werd het opgeleverd en dat heeft zij gepakt. Maar ze wonen er inmiddels al wel weer een tijdje. Later...
Oh, niet dat ook.
Wat was het?
Wat was dat?
Nee, het klonk als oeh. Jullie horen verschillende geluiden. Ik zie jullie een beetje twitchy worden.
Mm-hmm. Opeens op mijn vorige keer waren minder geluiden dan nu. Dat we een podcast opnemen.
Ja.
Nou, dat komt omdat ik een hele grote bagage heb met heel veel poltergeist. Die heb ik hier niet losgelaten. Oké, nu gaat
het hier doen. Hè?
Het is niet mijn huis, dus het komt goed.
Ja. Oh, vanavond blijf je niet logeren.
Nope.
Nou, je weet bij wie ik aanklop, hè? Als ik niet kan slapen.
Oh, dat ging wel rot als iemand aanklopt vannacht. God.
Dat schrik me altijd rot als iemand aanklopt.
Ja, oh mijn god, dan moet ik sociaal doen.
Ja, precies. Vooral dat. Er was dus contact gemaakt, dus schijnbaar, met Bill Wilkins, de vorige bewoner van het huis. Ik weet niet precies hoe dit is gebeurd, maar later werd Maurice benaderd door Terry Wilkins. En hij was de zoon van Bill. Terry werd dus laten horen wat er werd gezegd op de tape. En Terry zei, ja, dat is echt exact hoe mijn vader is overleden. Dus Terry zelf, hij kwam ook in beeld in een van de reportages die ik heb gezien. En hij leek best wel van overtuigd te zijn. Ja, dit is mijn vader. Alleen twijfelde Maurice dus heel erg aan of het wel echt de geest van Bill Wilkins zou zijn. Want een poltergeist, ja, die neemt je heel graag in de maling.
Oh ja.
Dus het kan ook natuurlijk gewoon allemaal volgens Maurice gefaked zijn.
Zeker omdat het al 2 verschillende namen heeft.
Ja, dus
of hij heeft multiple personality disorder.
Nou ja, als de poltergeist is, dan zou dat kunnen. Want dan is hij gewoon keihard met je aan het kitten.
Ja.
Maar hij neemt dus niet weg dat Janet wel weer met een hele rauwe mannelijke stem aan het spreken was. En dit was op een gegeven moment natuurlijk wel een ding van ja, doet ze dat dan zelf? Of is dat dan echt iets anders? En er zijn verschillende experts die denken dat zij dat echt wel zelf heeft gedaan. Waaronder een schijnbaar bekende buikspreker, Ray Allen. Want die zegt echt van ja, dat is gewoon, zij is een buikspreker. Ik denk, dat kan. Ja, sommige mensen hebben hidden skills.
Nee, wel echt geniaal als ze dan opgroeit en dan buikspreker wordt.
Nee, dat wat wel een dingetje was, is dat de stem van Bill, die had net als Janet de neiging om plotseling van onderwerp te veranderen. Er waren ze een gesprek over iets en ineens ging het over iets anders. Maar Janet deed dat ook, want nogmaals, ze was een 11-jarig meisje.
Ja.
Oh,
ja.
Dus die had ook niet altijd alle concentratie daarvoor. En wat ook wel een beetje een dingetje was, is dat het heel moeilijk was om überhaupt de lippen van Janet te zien bewegen, omdat ze een heel groot gebit had.
Oh.
1977 in Londen, hè? In een arbeidersgezin. Dus, maar je moet maar eens naar beeld zijn.
Nee, maar heeft ze nou, dat kan ik niet goed horen. Heeft ze steeds nou ook een Cockney accent? Of als het Cockney is, dat denk ik. Maar...
Oh, zo meteen hoor je hem wat langer spreken. Ik heb nog wel een ander fragment. Oh, wat goed dat je het zegt, want nu komt dat fragment.
Nou,
alsof je het wist.
Dit is ook van een BBC-reportage. En hier hoor je Janet iets langer. Dit is volgens mij de stem van Bill waarmee ze hier praat.
Why do you think he comes and speaks through you?
To annoy us, to annoy us.
Does he ever say anything nice?
Well, don't know really.
Shall we try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us.
Yeah.
Is anybody there?
No, no.
Who's there?
Doctor Rose.
Doctor who?
Bruce Chase is here.
Ook leuk dat hij ook nog klopt.
Maar wat je dus eerst hoorde in het fragment was dus de stem van Janet. Die dus zelf sprak. En later was het dus, volgens mij was het dus een van
de dokter. Dokter
Who? Het is altijd dit soort dingen. Het is altijd hele flauwe dingen. Ik vind het allemaal heel komisch. Sorry. Wow. Heel interessant. En ook dat dit is dus tijdens gewoon BBC Scotland was daar. Oh, we doen een reportage hierover. Zullen we kijken of we met hem kunnen praten? Oh, we could try. Knock, knock. Sorry.
Dat is echt geweldig.
Het zou in Nederland kunnen zijn.
Wat zei je nou uiteindelijk?
Mr. Christchurch of zo is hier.
Hij zei nog wel wat.
Bla, bla, bla. Ik weet, de audio-kwaliteit is natuurlijk ook een beetje ruk, maar...
Ik dacht even dat hij gewoon gronde.
Ja, dat was op een gegeven moment wel.
Of die een boer liet of zo.
Ja,
pardon my French.
Dat is wel. Ook wel weer een beetje oud mannetjesachtig of zo.
Ja, oud mannetje, klein kind.
Ja,
elkaar in de buurt.
Absoluut. En nu gaat het echt interessant worden, heb ik opgeschreven. Ergens halverwege december had David, die dus die student was van Maurice Ngai, een camera in de slaapkamer van Janet en Margaret geplaatst om zo foto's te kunnen maken van Janet die schijnbaar inmiddels kon zweven soms. En de reden dat hij een camera had geplaatst in die kamers met een automatisch systeem erbij dat op afstand foto's kon worden genomen, is omdat de poltergeist weer via Janet had gezegd dat David er absoluut niet bij mocht zijn. Terwijl de poltergeist een trucjes deed, zeg maar. Dus David was er niet bij, die was op de gang, die was niet in de kamer. Alleen waar de poltergeist dus schijnbaar geen rekening mee had gehouden, is dat de gordijnen niet dicht waren van de slaapkamer van Janet. En zij ging weer schijnbaar zweven, echt horizontaal zweefde ze in de lucht. En op dat moment was er buiten, waren er twee ooggetuigen, één man bij de buren die daar brood aan het afleveren was. En die hoorde lawaai vanuit het huis van Hodgins. Dus die keek op en die zag het tafereel gebeuren. En een vrouw aan de andere kant van de straat, een lollipop lady, een oversteek persoon, hoe noem je dat?
Ja, een verkeersregelaar.
Een verkeersregelaar. Die keek blijkbaar ook op dat moment op. En die zag dus ook exact hetzelfde. Die zijn ook geïnterviewd en die zijn ook in een van de reportages die ik had gekeken terug te zien. En die waren er echt heel erg van overtuigd. Ja, dit is echt, was hier gaande. En die vrouw vertelde nog van, ja, ik ben later naar huis heen gegaan. Ik dacht van, nou, ik ga dat zelf ook even proberen. Ja. En toen kwam ze erachter dat dat toch niet ging. En toen vond ze het toch allemaal wel erg vreemd.
Ik heb ook wel een foto van mijn vader in die tijd dat hij zweeft.
Mm-hmm. Was hij gesprongen en op dat moment een foto gemaakt?
Natuurlijk niet, hij zweefde.
Fair enough. Oh, wel een belangrijk detail. Dit hele zweefgebeuren, dit gebeurde op de dag dat Janet voor het eerst ongesteld werd.
Carrie!
Okay. Nee.
Maar is het op de foto gezet ook dat ze zweefde?
Dat ze voor het eerst ongesteld werd?
Ja, dat, er zijn wel foto's van dat zij schijnbaar zweeft. Maar dat was niet wat die ooggetuigen zeiden. Die zeiden echt van, zij lag echt als een plank horizontaal. En die foto's komen ook op de website te staan. Maar dat is meer alsof iemand springt van een bed.
Ja. Oké.
Okay. Oké, tijd voor nog een helderziende. Dit keer kwam de Brit Matthew Manning langs. En hij heeft voor langere tijd met Bill Wilkins gesproken. Weer via Janet natuurlijk. Ook Matthew Manning zag uit zichzelf dingen bewegen. Niet veel later kwam de Amerikaanse goochelaar en paranormaal onderzoeker Milbourne Christopher langs.
Goochelaar en paranormaal?
Ja, een scepticus dus.
Okay.
En hij maakte heel veel indruk op de kinderen, want goochelaar. En hij was super sceptisch. Hij zag een paar uur later, rond bedtijd weer, zag hij Janet uit haar bed glippen, uit haar slaapkamer glippen. En zij zat boven aan de trap, naar beneden te gluren. En hij beschreef het als het leek net alsof het een plan was om een plannetje te smeden of zo. Weet je wel, om iets in scène te zetten of zo. En volgens Christopher was dit overduidelijk bewijs van dat het een hoax is.
Oké. Dat was ook dan.
Maar kleine kinderen zijn wel vaker van omgeheim van plan.
Van alles wat je kan benoemen van dit is feit dat het een hoax is, denk ik niet dat dit het ding is.
Nee, precies.
Het zou niet mijn belangrijkste bewijs zijn. 2 dagen voor kerstmis, 1977, zitten nog steeds in 1977, gingen plotseling 2 goudvissen van de familie dood. En later op de dag heeft Bill weer via Janet toegegeven dat hij dat had gedaan. Dat hij daar verantwoordelijk voor was.
Mm-hmm.
En zoals ik al zei, was er best wel wat, waren best wel mensen sceptisch over of dat geluid van de stem nou van Janet zelf kwam, of dat het echt een entiteit zou zijn geweest.
Ja.
En Maurice die had blijkbaar besloten van, ja, ik wil nu wel gewoon bewijs hebben. Dit is een klein beetje kindermishandeling, vind ik. Maar wat hij heeft gedaan is, hij heeft Janet's mond met water gevuld en dichtgetaped.
Oh.
En daarna vroeg hij aan Bill, via Janet, om een aantal specifieke zinnen te herhalen. En het zijn zinnen waarvan het bewezen is dat het heel moeilijk is als buikspreker om die te zeggen. En eentje daarvan is one beer of zoiets, I want to have a beer of iets met bier. En volgens de mensen die er dus bij waren, waaronder dus Maurice, die zeiden dat het, alles wat ze net hadden gedaan totaal geen invloed had op de helderheid van de stem van Janet. Dus zij waren er op dat moment compleet van overtuigd van, ja, dit is niet, zij maakt het geluid niet zelf, het is iets anders wat het geluid maakt.
Maar goed. Ik zou ergens dan verwachten dat het wel via haar stem gebruik is, maar dat is dus ook helemaal niet.
En er zijn dus verschillende testen gedaan om te controleren of Janet, of inderdaad nou echt Janet's stem was of niet. Daar kun je op internet heel veel over vinden, heb ik verder me niet heel erg veel over verdiept. Maar Janet claimde zelf altijd dat het voelde alsof het helemaal van achter in haar nek kwam. En volgens expert kwam het geluid ook heel erg achter in haar nek. En wat wel een dingetje was, jullie hebben net de stem gehoord, maar het is echt, ja, ik weet niet, ik heb gisteren een half uur lang geprobeerd om het na te doen. Mij lukte het niet. Misschien als ik jonger was geweest, dat het me wel eens gelukt. Maar ik kreeg wel echt al heel snel pijn. Dat is echt zwaar. Grunten in de muziek is ook heel slecht voor je stemband. Janet die sprak soms echt wel voor 2 uur lang met die stem. En nergens last van.
En niet zoals Andy Serkis dat ze een bepaalde Gollum juice had.
Wie?
Van de Lord of the Rings, Andy Serkis.
Ja, dat gaat voor mij al.
Oh, ja, ik
denk, ja, voor mij geen
evidentie. Die kijk niet. Oh nee.
Ik hou niet. Schijt
toen,
niet
hij, van toen hij die stem voor een Gollum heeft gedaan, had hij, want dat was dus ook heel vermoeiend voor zijn stem, had hij bepaalde Gollum juice, noemde hij dat. Het was een bepaald mengseltje van dingen die goed zijn voor je stem
dat
om
is,
het vol te houden.
Van de vrouw die de stem deed van in The Exorcist, van dat meisje, die moest echt een pak shag wegroken en heel veel whisky en dan pas kon ze met die stem praten. Dus dat is, dan kun je daarna ook 3 dagen niet meer praten.
Nee, maar je stem is ook, je stembanden is ook gewoon spieren. Is
ja,
ook gewoon sport.
Moet je ook gewoon netjes mee omgaan. En ik heb weer een laatste audiofragment van de BBC-reportage, waarin Janet uitlegt hoe het voor haar voelt om met stem te praten. Janet is nogmaals niet altijd even goed verstaanbaar vanwege haar
mooie accent.
De man die eerst wordt praten is Guy. Dus een van de onderzoekers.
How do you do it, mate?
Guy, they can cowers.
Don't you ever get a sore throat, Jenny?
No.
Sure?
Yeah.
You never get pain in the back of the neck or something?
No. Oh, what do you mean? I don't ask for you. I'm not with you. What? If
you're, oh, you're with me now? With you? Well, tell us about that. No, tell me about that. You get it now? It's buzzing in
when
the back of the neck.
You.
Do you feel it vibrating as if it was sort of
No, like someone.
Someone what?
Got their hand on the back of my neck, like.
Yeah, dus okay. Zij zegt dus dat het echt voelt alsof iemand met zijn hand achterin haar nek haar daar vastpakt. Op eerste kerstdag was er weer een huisdier van de familie overleden. En dit keer was het hun vogeltje. Dit keer was niet de beeld degene die claimde dat hij er verantwoordelijk voor was.
Soms gaan ze gewoon dood.
Ja, dat kan.
Dat kan.
Dat heb je vaker met vogels. Later op de dag toen Janet in de woonkamer zat, dus weer met kerstmis, opeens wikkelde het gordijn zich om haar nek. En dat is in totaal 8 keer gebeurd.
Oh.
En nu wordt het smeren. Dit is echt wat er nu gaat gebeuren.
Komt het echt,
oh, dit is echt. Oké. Okay. We zijn nu in januari en het is Peggy's verjaardag, dus van de moeder des huizes. Dus 15 januari 1978, Margaret, de oudste dochter, die ging naar de badkamer. En toen ze de badkamer inging, toen zag ze op de muur het woord shit geschreven in poep. En toen dacht ik, we love a punny poltergeist.
Yeah, we do. Je hoort het waarschijnlijk ook wel, maar het is jammer voor de luisteraars dat ze niet kunnen zien met wat voor grijze dit video had.
Nee, het is echt... ja, en toen dacht ik, ja, moet je anders schrijven? Maar hoe dan? Oké. En de volgende dag, weer dezelfde badkamer, had ze wel schoongemaakt, gok ik. Ik hoop het ook. Maar dit keer was er weer een bericht achtergelaten, maar niet met poep. Maar met David's isolatietape. En het bericht was, I am Fred. Dat is een dingetje met de isolatietape. Ik weet zelf niet zo goed wat het is. Maar het bericht was geschreven in meerdere stukjes van die tape. Maurice die claimde later dat Janet en Margaret dat niet zelf hadden kunnen doen. Want er was te veel werk geweest om dat te plakken. Dat zal wat te maken hebben gehad met de tijd die ertussen had gezeten voor het laatst dat iemand er was. En dat zij dat hadden moeten doen. Ja. Maar ik vind dat een beetje een... Ja, het zijn kinderen. Dat hadden ze ook van tevoren al kunnen bedenken. Kraken, weet je wel?
Ja,
als je
ja.
iets wilt doen, dan doe je dat toch wel. Soms geloof je ook wat je wilt geloven, hè?
Precies.
Eind januari kwam Rosalind Morris van BBC Radio 4 weer langs voor een bezoek. En ze heeft toen ook weer opnames gemaakt. En dit keer kwamen de stemmen uit Margaret.
Oh.
En niet uit Janet. Alleen de stem van Margaret was wel minder intens dan die van Janet. Maar wel weer echt een mannenstem. En een maand later, dus een tijdje later, dus eind maart, nam Guy contact op met Duitse parapsycholoog Hans Bender. En Bender had veel ervaring met poltergeistzaken en hij raadde Maurice en Guy aan om de psychologische toestand van het gezin te onderzoeken. Nou, had ik misschien als eerste gedaan.
Ja.
Dus Guy en Maurice besloten ook om tijdens de maand april van 1978 de familie gewoon even met rust te laten. Maar wel met het verzoek aan Peggy van wil je wel alles wat gebeurt opschrijven?
Ja.
Wel nog steeds dagboek bij blijven houden. In die maand heeft Peggy 155 incidenten opgeschreven.
En wat in één maand?
Ja. En wat opviel was dat ze steeds vaker menselijke figuren zagen verschijnen. En regelmatig ontstonden er kleine brandjes in huis.
Oh, fijn. Heel veilig.
Ja. Nou, als je nou een goede verzekering hebt. Misschien is het wel gewoon helemaal daarvoor.
Ja.
Ik bedoel, het blijft een gezin die het niet heel makkelijk had op dat moment. Ja. Halverwege mei besloot de paranormale vereniging, waar Maurice en Guy bij zaten, om een commissie te sturen om zich te verdiepen in de Enfield poltergeistzaak. Deze commissie kwam tot de conclusie dat er wel oprechte aanwijzingen waren voor activiteiten van een poltergeist. Maar voor bepaalde dingen was er gewoon geen bewijs en daar wilden ze ook geen uitspraken over doen. Eind mei gingen Janet en Margaret buiten spelen. Toen raakten ze in discussie met kinderen in een tuin naast hun. Nou ja, discussie, dus het zal wel een beetje een ruzie of zo zijn geworden.
Mm-hmm.
En ineens werden er stenen en dergelijke naar hun gegooid. Dus Janet en Margaret dachten van, oh, dat zijn die kinderen van hiernaast. Totdat plotseling uit alle richtingen stenen kwamen. En schijnbaar is ook een van de buren geraakt. Die was alweer heel boos op hun. Terwijl zij dachten van, ja, maar, het komt toch van jullie vandaan?
Ja.
Dus dit was echt buiten in de tuin. Dus niet in huis zelf weer. dat dit zo lang heeft geduurd. Maar in juli 1978 werd Janet eindelijk opgenomen in het Maudsley ziekenhuis voor psychologisch onderzoek. Je moet je wel voorstellen dat alles had met haar te maken. Hè?
Ja.
Ze hebben haar elke test die je kan bedenken gegeven. Uit elke test kwam eigenlijk naar voren dat ze gezond was, dat er niks aan de hand was. Maar tijdens haar opname in het ziekenhuis had ze bijna geen last van paranormale verschijnselen. Of eigenlijk gewoon helemaal geen last.
Ja.
En Maurice die omschreef dit, of volgens Maurice kwam dit omdat zij geen stress had. Dit is iets ook wat ik vaak heb gelezen, maar hij zegt ook van poltergeistactiviteiten ontstaan door de aanwezigheid van grote hoeveelheden stress in een huishouden. En meestal ook nog eens gepaard met puberteit.
Oké.
Okay. Oh, nee, omdat dat puberteit je vaker... Er
zijn zoveel leerlingen van mij die waarschijnlijk last van poltergeisten hebben.
Nou, dit is van nu al.
Ja.
En wat dus ook best wel belangrijk is, wat ik aan het begin namelijk niet heb verteld, is dat 1 tot 2 jaar voordat dit alles begon, zijn Peggy en haar man, dus de vader van de kinderen, gescheiden. En het was ook niet een hele prettige scheiding. In het begin kwam hij nog wel eens langs om alimentatie te brengen, maar al heel snel nam hij zijn nieuwe vriendin mee. En de kinderen hebben volgens mij ook totaal geen goede band met hem.
Hmm.
Wat ik uit de interviews kon halen, was niet heel erg positief. En je kunt je wel voorstellen dat dit, het was al een arbeidersgezin, en nu was Peggy in 1 keer alleenstaande moeder. En ik kwam voor 1977, 1978 in Londen. Dus geen prettige tijd. Dus het heeft heel veel impact gehad op de kinderen.
Ja, precies.
Dat bovenop dat je door de puberteit heen gaat.
Ook al niet in deze tijd.
Ja, in die tijd. Maar goed, tijdens de 6 weken dat Janet in het ziekenhuis heeft gelegen, was er dus eigenlijk bijna niks aan de hand. En ze was op een gegeven moment ook gewoon gezond verklaard. En toen was ze naar huis. Ze was nog geen 1/2 uur thuis en toen zag ze een figuur in de vorm van een klein jongetje in de keuken staan.
Zie, ik zei klein, jongere kinderen.
Ja. Normaal zijn het meisjes met lang zwart haar.
Ja, of met matchende blauwe jurkjes.
Ja.
En die heel gewoon synchroon praten, hè? Altijd.
En nu komt een Nederlander in actie. Vier Guy kwam in oktober 1978 de Nederlandse helderziende Donau Gmelig Meiling. Nooit van gehoord. Kon helemaal niks van hem vinden. Schijnt in Amsterdam gebaseerd te zijn. Donau Gmelig Meiling. Schijnt in Nederland. Hij is onvindbaar. Dus dit zal een artiestennaam zijn geweest of zo.
Klopt wel.
En de grap is ook dat hij sprak geen Engels. Dus niemand weet... Nou, het is absoluut geen Nederlander van nu. Maar niemand weet wat hij precies heeft gedaan. Maar hij is dus de slaapkamer van de kinderen binnen geweest. Hij kwam later, kwam hij buiten. En toen had hij iets laten weten van... It is done, weet je wel. Het is nu dat het klaar was. En na zijn vertrek was het oprecht een heel stuk rustiger in huis. Was het niet meer zo insane als daarvoor. Maar een jaar lang waren er nog wel eens wat incidenten. Maar dus absoluut niet meer zoals het eerst was. En het werd al helemaal rustig toen in het najaar van 1979 een priester naar het huis was gekomen voor een zegening.
Natuurlijk.
En daarna was het aanzienlijk rustig. Het was leefbaar schijnbaar. Peggy en Janet die claimden dat ondanks dat het dus wel rustiger was geworden, dat ze wel altijd nog het gevoel hadden dat er iets aanwezig was. Maar desondanks hebben Janet en Margaret op zich wel redelijk normale levens geleid. Nou, jullie moeten eigenlijk een keer beelden van Janet gaan opzoeken. Hoe ze er nu uitziet. Want die vrouw ziet eruit alsof ze 1000 geesten heeft gezien in een avond of zo. Die ziet er niet helemaal gezond uit.
Precies logisch zoals ze naar het vader zou moeten zien. Hè?
Ja, echt heel sneu.
Oh.
Wat ook wel heel erg sneu is, is dat Johnny, ondanks dat hij niet een hele grote rol had in het verhaal, hij is op 14-jarige leeftijd in 1981 overleden aan kanker.
Oh,
het is gewoon heel sneu. Volgens mij is het een gezin wat altijd onder heel veel stress heeft geleefd. Dus als je gelooft in poltergeist, dan snap ik wel dat er eentje in hun huis zat. Wat wel interessant is om te weten is dat Peggy, de moeder dus, tot haar dood in 2003 in dat huis heeft gewoond. Die is gewoon... Ja, die
maar was het geen keus? Of?
Ja, dat is moeilijk, hè?
Ik denk, Toen inderdaad al. Ook dat... Het zal ook een sociale huur, hè?
Ja.
Dus ik denk ook niet dat ze heel veel keuze had, inderdaad.
Ja.
Wat ik wel ergens had gelezen, maar dat kon ik nergens terugvinden, is dat Janet op hele jonge leeftijd al is getrouwd om uit huis te kunnen gaan. Maar dit, nogmaals, hier heb ik geen bron voor of zo. Okay. Dit heb ik ergens gelezen. Kan ik me ergens wel voorstellen. En Margaret, in het interview van die documentaire, vertelt dat zij, door alles wat ze heeft meegemaakt, ze is heel erg bang voor het donker en ze is altijd heel erg nerveus. Wat ik interessant vond, omdat Maurice omschreef haar ook, ze was een nerveus kind.
Ja.
En Janet, die kan nog steeds niet alles herinneren wat er is gebeurd. Omdat ze niet dus altijd bij je bewustzijn zou zijn geweest. Je kunt wel aan haar zien dat dit alles echt ongelooflijk veel impact op haar heeft gehad. En in een interview vertelt ze dat ze zich in die tijd heel erg gebruikt voelde. En eigenlijk voelt ze zich nog steeds heel erg gebruikt.
Het is wel heftig.
Ja, het is hartstikke heftig. Maurice en Guy zijn echt heilig van overtuigd dat het om echte poltergeistactiviteit gaat. En ze claimen ook dat een van de redenen ook waarom ze denken dat het niet om hoogst kan gaan, is omdat zij van overtuigd zijn dat de kinderen, en dan bedoel ik Janet en Margaret, hun niet voor de gek zouden kunnen houden. Nou, kun je je vraagtekens wel bijzetten. En ik had al eerder genoemd dat John Biloff en Anita Gregory dus van die organisatie langs zijn geweest. Die waren toen ook bij toen op een gegeven moment die stem kwam. Maar die waren er echt van overtuigd dat het is een hoax. Verder geen uitleg of zo geven, maar die waren er echt van overtuigd dat het wel een hoax was. Dus zelfs binnen die organisatie waren de meningen erover verdeeld.
Ja.
Wat wel interessant is om te weten is dat er in totaal meer dan 30 getuigen waren van de vreemde dingen die gebeurden in en rondom het huis. Maar een expert van de documentaire die zei ook van ja, dat kan, maar je moet je voorstellen dat ooggetuigen niet per se... is ook niet heel erg betrouwbaar. En één persoon kan de waarneming van de ander beïnvloeden. Dus als die twee mensen die buiten op straat stonden hetzelfde hebben gezien, misschien hebben die later, heeft één, was er niet van zeker van, hebben elkaar later gesproken en zei van, oh, dat is wat ik heb gezien.
Ja, precies.
Dat kan natuurlijk wel. Verder hebben meerdere experts ook verschillende verklaringen voor wat er dan gebeurd is in huis. En met betrekking tot de Enfield Poltergeist. Sommige mensen denken dat het zou gaan om geest van overledenen, vanwege de stemmen die zeiden van, ik ben die persoon. Maurice zelf was ervan overtuigd dat het kwam vanuit de energie van de mensen die er woonden. En dit heb ik vaker gelezen over poltergeist. Nogmaals, dat heeft heel erg sterk met puberteit en zo te maken. En best wel wat mensen die dachten iets heel simpels. De puberdochters gingen door een moeilijke tijd heen en wilden aandacht. En die hebben daardoor alles in scène gezet.
Of afleiding.
Je moet je wel voorstellen dat Maurice en Guy voor langere tijd heel nauw betrokken is geweest.
Het klinkt alsof ze bijna wonen.
Ja, echt? Ja. Ja, heel nauw. En ook na die tijd hebben ze nog heel veel contact met elkaar gehad.
Hmm.
Het is wel positieve aandacht, hè?
Ja.
En ook, ze hadden natuurlijk, hun vader was een beetje niet per se in beeld. En ik denk dat Maurice, want ik had al verteld, hij was bij die vereniging gegaan vanwege het verlies van zijn dochter. Dus hij kan er ook iets uithalen.
Ja.
Wat ik overal lees, is dat Janet echt een ontzettend leuk kind was. Hartstikke slim, pinter meisje. Volgens mij was Peggy de moeder niet zo heel erg snugger.
Nee.
Volgens mij was gewoon een lieve vrouw wel lekker nuchter, maar niet per se heel pinter. Mm. Ik denk dat die kinderen wel redelijk pinter waren. Maar goed, dat kan ook bepaalde situaties opleveren. En heel veel experts zeggen trouwens dat ze denken dat als Maurice en Guy de familie met rust had gelaten, dat het dan ook vanzelf was over was gegaan. En daar ben ik het wel 100% mee eens. Ongeacht of je er wel of niet in gelooft. Ik geloof het echt.
Voeden.
Ja.
Ze zeggen toch alles wat je aandacht geeft groeit.
Oh, ja,
maar dat is ook gewoon zo. Janet en Margaret hebben namelijk wel toegegeven dat ze een aantal dingen in zijn hebben gezet.
Oh, welke dingen?
Hebben ze eerlijk gezegd. Maar het overgrote gedeelte was wel waar. Maurice zelf heeft ook in een interview uitgelegd van ja, dat klopt ook wel. Want Janet die haalde wel eens grapjes uit. En wat ze dan deed is dat ze, ging ze de tape van de tape recorder, ging ze dan verstoppen. Met het idee van, oh, dat heeft de poltergeist gedaan. En even later vonden ze het echt op een hele simpele plek terug. Gingen ze de tape afluisteren. En toen hoorden ze op de tape, die nog aanstond, dat Janet van plan was om dat te doen. Dus,
ja, omdat zij dan, een beetje
precies. Zo pinter was ze dus ook weer.
Het blijft een 11-jarig meisje. Dan denk ik van, ja, dat hoort er hoe dan ook wel bij. Dat had ik ook gedaan. Had ik op 29-jarige leeftijd ook gedaan. Janet en Margaret hebben toegegeven dat ze vlak voordat dit alles begon met een Ouija-board hebben gespeeld.
Ah, dat ze wat inspiratie op hebben gedaan.
Nou ja,
of vanaf
twee. Ze hebben dus de deur opengezet.
Ja.
Maar deze zaak is dus ontzettend veel in de media geweest. Heel veel aandacht aan besteed. Heel goed gedocumenteerd ook. Wat er ook toe leidt dat heel veel mensen denken van ja, dus het is een hoax. Want er is heel veel aandacht voor, ze verdienen heel veel geld aan. Dat is dus niet zo. De familie heeft echt nooit een cent verdiend aan alle media aandacht. Sterker nog, volgens mij heeft het hun veel meer negativiteit gebracht dan wat dan ook. Want ze zien er echt zwaar afgepeigerd uit. Deze zaak was de basis voor Steven Spielberg's Poltergeist uit 1982. En voor het tweede deel van The Conjuring uit 2016.
Oh, ik zit te twijfelen. Maar ja, ik onthoud geen films zoals ik weet.
Ik had het ding over The Conjuring, want ik heb ze allebei gezien.
Volgens mij.
En in deel 2 lijkt het net alsof Ed en Lorraine Warren, dat zijn paranormale onderzoekers van Amerika, zijn best wel bekend over de wereld. Lijkt het net alsof zij heel nauw betrokken waren bij deze zaak. Ik heb ze expres nergens genoemd, Want ze zijn maar 3 keer langs geweest. En 1 keer was volgens mij contact op afstand. Okay. Die waren echt bijna niet bij betrokken. Dus ik dacht van, ik ga daar ook geen aandacht aan besteden. We gaan het absoluut nog een keer over hun hebben. Want zij hebben ook Annabelle, die Bob, die bezeten zou zijn. En wat andere dingen. En zij waren betrokken bij de Amityville Horror. Daar is deel 1 van The Conjuring op gebaseerd.
Okay.
En de Amityville Horror, dat heeft zich afgespeeld in 1975. Bij een familie die ergens in de staat New Jersey of zo. Die hadden daar een heel mooi Dutch-stijl huis. Zo'n oude huisstijl, een Nederlands stijl. Dat was gekocht in een rijke wijk. Daar zou dan ook allemaal alles zijn gebeurd. Die zijn weggeflukt. Daar is het boek over geschreven. Dat boek is in 1977 uitgebracht. En dan denk je, wanneer is het boek dan uitgebracht? In september. Een maand nadat alles begon bij de Enfield locatie. Okay. Dus dan kun je
niet ervoor.
Nee. Echt erna. Dus wat dat betreft matcht het niet helemaal.
Nee.
Maar ik vraag me ook af hoe, want ik heb geen idee. Ik kan me nu niet voorstellen hoe het is in die tijd qua media.
Ja.
Snap je? Want nu zouden we alles weten. We weten nu alles wat er bezig is. Dus ik kan dat niet zo goed plaatsen. Dus ik vind dat ook niet helemaal bewijs voor. Of ze waren geïnspireerd daardoor. Wel één ding. Van de Amityville Horror is het echt super. Nou, daar gaan we het nog een keer over hebben. Ik ga alvast mijn mening geven. Wat mij betreft heel duidelijk dat daar het fucking nep is. Dat is echt gewoon een money grab.
Ja.
En dat hele verhaal erachter. Dat gaan we het echt een keer over hebben. Het is echt heel erg Amerikaans ook. Oh ja, en bij dat hele verhaal was dus Ed en Lorraine Warren wel. Ja. Waren daar erg betrokken bij. Oeh, wat wel nog een dingetje is. Is dat die guy Playfair. Dus van het research trio. Hij was dus van oorsprong schrijver en journalist. En paranormaal onderzoeker. En hij heeft een boek geschreven over deze hele gebeurtenis. En dat heet This House is Haunted. Dat is uitgegeven in 1980. En veel mensen denken dus dat hij wel dingen per se op een bepaalde manier uitbracht. Met het idee van, ga je een boek over schrijven?
Ja, ja.
Want dat verkoopt. En dat geloof ik absoluut wel. Dit is alle informatie die je nodig hebt over het verhaal. Ik ben zo erg benieuwd wat jullie ervan vinden.
Zo.
Wat een verhaal, hè?
Ja, nogal. Nou, ook vooral het begin had, als dat steeds wel, steeds weer nieuwe mensen bijkwamen die inderdaad
heel veel.
Ja.
Heel veel mensen.
Ik zou ook juist gek worden als familie als zoveel mensen dat in je huis komen.
Ja, ik persoonlijk wel. Maar ik denk dus wel dat voor die kinderen dat fantastisch was. Die hebben natuurlijk nog nooit zoveel positieve aandacht gehad. En Peggy was volgens mij een moeder die dacht van, ja. Ik denk ook niet dat zij zo snugger was om te onderhandelen over,
dat ze er zelf ook eens aan had gehad, ja.
Ja, anders was ze al lang verhuisd naar een ander huis.
Ja.
Ja. Want dan had ze er wel geld voor gehad, denk ik.
Maar waarom ik het ook zeg, want juist als ik kritisch ben op complottheorieën, is het argument dat op een gegeven moment zoveel mensen kunnen meer geen geheim meer houden.
Dus het
maar hier denk ik dan, werkt het eigenlijk tegen. Want nu denk ik, ja, maar het zijn wel echt veel mensen.
Dit zijn heel veel mensen.
Maar tegelijkertijd ben ik wel het type die denkt, geesten bestaan niet. Maar ik zou
zijn
ook
wel
een woord gebruiken, dus ik weet het niet.
Het is wel, ja, ik ken wel wat je zegt, want ik geloof hier dus eigenlijk ook niet in. Ik denk dat we allemaal wel eens rare dingen zien in onze ooghoek. En dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Wat heel vaak bij podcasts die het hierover hebben en alles wat ik lees online, is natuurlijk een ding van, als je ervoor open staat, dan ga je heel snel dingen zien. Sta je niet voor open, dan wuif je het heel snel weg. Dat is natuurlijk wel een ding.
Dat ook niet cognitieve dissonantie of zo?
Ja.
Ja.
Ja. En ik denk dat mensen die er heilig in geloven dat het sowieso kan, die zien dit als de perfecte zaak van, zie je?
Bewijs.
Keihard bewijs.
Ja.
En ik denk namelijk dat heel veel dingen wel gefaked kunnen worden. Die stem van Janet, ja, vind ik wel bijzonder. Vooral als ze claimen dat ze er 2 uur lang mee heeft gesproken.
Mm-hmm. Ja.
Maar hebben we ook 2 uur lang footage van dat ze er 2 uur lang mee heeft. Weet je wel, dat soort dingen?
Bijvoorbeeld van dat wat ze met het water hebben gedaan.
Hebben ze volgens mij is daar geen footage verder van. Van heel veel dingen is footage. Maar ik zou echt aanraden om die documentaires eens te kijken. Want dan zie je haar. En wat zij heel erg doet is dit. Dat zij zo met haar hand zo voor haar mond begint. En dan komt die stem. En dan denk ik, meid, ik wil kijken naar je.
Ja,
naar je mond.
Weg,
nogmaals, als je haar ziet praten, je ziet dus, want ze heeft echt een gigantische overbite. Dus je ziet, dit beweegt bijna niet. Maar wat ik wel dan weer opvallend vond, want ik heb dus niks geëdit verder in wat ik aan jullie heb laten horen. Dit is echt, dat heb ik rechtstreeks uit die reportage zo gehaald. En zij switcht dus wel heel snel soms. Hè? Dus ze hoort haar praten en ze gaat naar die stem.
Maar dat is heel moeilijk om te doen.
Want dat, normaal slaat je stem volgens mij nog wel tussendoor over of zo. Ja. Maar kunnen we even proberen, want ik heb gisteren heel erg gezegd zo, ja, ik kan het niet eens met je, met zo'n stem, maar dat klinkt nu al niet, die verhaal was nog dieper.
Oh, wat moet ik dan zeggen?
Ja,
nee, ik kan het niet.
Ik weet het ook niet.
Ik kan het heel snel.
Nee.
Het klinkt een beetje alsof ik uit LA kom en alles heel awesome is.
Oh my god.
Oh god.
Oh my god. Oh. That's awesome, that's hard.
Wat ook heel slecht voor je stem schijnt te zijn.
Dus ja, dit doet
wel...
ook al een beetje.
Ja.
Met vocal fry.
Ja, maar dat is, sowieso, je stem is ook gewoon een spier. En dat is heel moeilijk. Als zij zo snel switcht, dat is heel moeilijk om te doen.
Maar echt, want in het interview praat ze met Bill. Om vervolgens Janet, als het net hurt of zoiets. Wat
ja, vraagt dan switch je meteen.
No. Dat is een, en je hebt haar stem gehoord. Ze heeft echt een meisjesstem.
Ja.
Het enige wat ik interessant vond, is wat jou opviel, Tessa, het accent van de stem.
Dat kon ik super goed horen. Nee, want het zijn hele lange stukjes.
Ja, ja. Zijn geen lange...
Want dat zou wel interessant zijn, want ik denk dat het echt heel moeilijk is. Want ik weet niet, weet je of het nou Cockney is? Want ik zeg dat steeds.
Kon niet heel duidelijk horen. Maar ja, als Bill de vorige bewoner was, kwam die ook uit Londen.
Ja, dus, dat hij woonde in hetzelfde huis.
Dus dan, dus maar andersom, als het wel heel duidelijk geen accent zou zijn, dan zou het wel heel moeilijk zijn. Maar ja, dat hoor je niet, dus...
En dan kun je ook weer bedenken dat als zij het instrument is, dan zou het altijd met haar accent... Snap je? Dan zou het altijd met haar accent of zo praten. Ik vind dat hele stemgebeuren, vind ik, dat ik denk van ja...
Niet super overtuigend.
Ja, ik vind het ook dat gedoe van ze had buikspreker kunnen zijn... Denk ik, ja, dat vind ik wel knap als iemand dat op de 11e zou werken.
Precies.
Maar ik vind dat, ja, ik vind deze hele zaak vind ik heel interessant. Ik heb er niet heel sterke mening over. Ik denk van ja, het kan het een zijn, het kan het ander zijn. Waarschijnlijk is het en iets van het een en iets van het ander.
Ja.
En is het gewoon een mix van alles en nog wat.
De waarheid ligt in het midden.
Altijd. En dan is er nog een derde kant en een vierde kant en een vijfde kant.
Hoe kan een 11-jarige dan zo goed buikspreken?
Nou, ik was aan de laatste podcast aan de left aan het luisteren weer, opnieuw deze aflevering. Want ik ging helemaal stuk. Ik heb die een keertje met jou een stukje beluisterd, Tessa.
Dat
is echt, echt heel lang geleden.
Ik heb ook wel deze documentaire daarna gekeken, want ik kon me wel vaak
bij. Dus daarin maakte ze de grap van dat Janet dan maar naar school, naar een buikspreeklessen of zo heen moest, waar niemand van af wist. En dat ze dan kon oefenen en dat ze dan perfect urenlang met die stem kon praten.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad ook geen optie.
Nee, want daar heeft ze het geld niet voor.
Nee. En het is een 11-jarig kind.
Ja.
En bestaan er überhaupt buikspreekopleidingen? Ja, die bestaan vast. Buikspreekopleidingen.
Dat is ook wel niche trouwens. Ja. Ik zou hier zou ik niet weten waar we heen zouden moeten om dat te vinden.
Nee.
Nee, ja. Maar goed, ja, dat is met natuurlijk zoveel
dingen. Maar dat is ook een talent. Het is ook niet een talent wat heel erg veel voorkomt. Ik bedoel, denk even aan je eigen studenten, leerlingen. Ik ken niemand die kan buikspreken.
Oh, als een student van mij kan buikspreken, weet ik nu al wie elke keer een presentatie moet geven.
Oh, je zou maar zo'n docent zijn die dan les gaat geven met een buikspreekpop.
Zoals Mr. Garrison van South Park. Maar wel een hele makkelijke manier om dingen van je af te zetten.
Ja, het is niet mijn schuld. Het was gewoon...
Ja, want je kunt gewoon karakter nemen.
Was Fred.
Ja, ja. I'm Fred. Ja, maar waar komt Fred in? Ik had dus wel ergens gelezen.
Ook niet...
Misschien makkelijker spellen of zo?
Nou, ik had ergens gelezen dat de stem zich meestal of Bill of Fred noemde.
Okay.
Terwijl de enige dingen waar ik echt iets van kon vinden, was dat het Jan Joe of Bill was. En vooral Bill.
Okay.
Maar Fred kwam alleen daar terug. Ja, de eerste was Joe. Ik snap niet helemaal... Ja, het zal best wat zijn. Ik heb natuurlijk niet wat zoveel over te vinden. Het is zoveel besproken, deze zaak. Oh, wat ik ook niks meer over kon vinden, heb ik ook niet gedaan, is of de bewoners die er nu zouden wonen.
Ja, precies.
Maar ze hebben volgens mij...
Bestaat het huis nog en wonen er nu
mensen? Ja, het bestaat nog wel, maar volgens mij hebben ze de straat die ik noemde, want het is Green Street. Volgens mij is dat niet de echte straat. Ze hebben het natuurlijk wel afgeschermd.
Ah, okay. Oh, dus het huis heeft niet zo'n mooie blauwe plak zoals in Engeland. Dit is het huis waar de poltergeist woont.
Nee, is Fred, Joe, Bob.
Fred, Joe, Bill.
Bill, Bob.
Wat ik dan kapot grappig vond, was dat ze dus gewoon het meubilair laten staan van die dude.
Ja, maar het is denk ik ook wel normaal in die tijd, dat je gewoon inderdaad...
Dus arm.
Mijn vorige tafel, dus niet de tafel waar we nu aan zitten, maar die daarvoor, die was ook gewoon van de vorige bewoner.
Maar ik bedoel, dat is niet erg. Maar wel de stoel waar iemand in is overleden, zou ik trouwens overigens totaal geen problemen mee hebben.
Nee, maar weet je ook toch niet.
En er geen bloed is. Nee, daarom.
Want ik vind het ook wel grappig dat sommige mensen zeggen, ja, ik zou nooit in huis willen wonen waar iemand is overleden. Nou, ik slecht nieuws voor je. De meeste huizen in Nederland zijn wel oud.
Goed, wat voor gedaan.
Ja.
Nou ja, dan moet je ook nooit op een ziekenhuis gaan liggen.
Nee,
dat was wel voor dat mijn ouderlijk huis. Dat was echt nieuw toen we er kwamen wonen.
Dus nou, daar heb ik het dus net met Kelly gehad. Dat maakt dus helemaal niks uit. Als je een puber bent en je gaat er emotionele stress heen, dan weet je je toch wel te vinden.
Ja.
Dan ben je gewoon een lichtje op een radar.
Dat was ik een hele lieve puber en mijn broer ook.
Nee, maar kortom, deze zaak. Ik kan niet zeggen of het
Ja.
Ik weet het niet.
Het is nog steeds, ik geloof het nog steeds niet, maar het is wel raar.
Maar het is wel bijna overtuigend.
Ja, het is overtuigend.
Ik vind het gewoon een heel vreemd verhaal.
Ja, en ik vind hem meer overtuigend dan heel veel andere verhalen. Maar ja, gewoon, ja toch gewoon, het is gewoon een treurig verhaal ergens, toch?
Dat ook.
Want hoe dan ook, want als er helemaal niks gaande is, dan zijn er heel veel psychologische problemen die gaande zijn.
Het is een beetje kip en ei, hè? Zijn psychologische problemen, maar dat we een heel lang aan een pottengeis in huis woonden. Of andersom.
Maar echt... Prachtig. Ik ga even een foto laten zien van Janet als je hem nu ziet.
Ik ben ook wel benieuwd. Even een show notes zetten. Oh, ja. Nou ja, het valt me nog mee eigenlijk. Ja. Hoe oud is ze hier?
Ergens in de 40 of zo.
Ja,
okay. Ja.
Ik weet niet waarom ze doen. Een beetje denken aan J.K. Rowling.
Maar ja, niet. Dat is ook een geest wat dat betreft, toch? Haar carrière is ook hartstikke dood.
Ja, dat
wel. Dat sowieso.
Die is zelf doodgemaakt. Oh, en die foto's waar jullie naar vroegen van... Weet je, ja, als je zou zweven...
Oh ja.
Ja, dit zou er dan eentje van zijn. Maar dit ziet er voor mij meer uit alsof iemand springt.
Ja, ja.
Maar dat schijnt dus een serie van te zijn. Want in die tijd zat er zoveel delay tussen.
Ja, klik.
Het is ver voor ons. Klik.
Andere tijden.
Dit is er dan eentje van.
Ja, maar dat ziet er
ja, uit. Voor mij is dit gewoon springen. Ja, ja, dat vind ik ook wel.
Ja. Dan was die van mijn vader beter. Die zat in kleermaker shit. Volgens mij, als ik het goed herinner.
Zat hij op zo'n speciaal ding? Wat van die mensen soms op... Wat je,
die straat...
Ja, van straatartiesten. Ja, dat. Sluiten we hem af?
Ja.
Dit waren de Morbide Zusters.
Tot de volgende!